Beste luisteraar, mijn naam is Jacco Prantl en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil ik jullie een verhaal voorlezen van Nina Polak, onze correspondent Modern Leven. En dat gaat over de geschiedenis van pandemieën. Nina is in de literatuur rond epidemieën gedoken en doet verslag. Laten we beginnen. Oktober 1989 in het plaatsje Western Virginia ziet een man die zijn vuilnis buiten zet drie witte trucks voorbij denderen. Van de buitenkant is niet te zien dat in de wagens een tiental militairen zit. Doodsangst in hun ogen, onderweg naar een even ongebruikelijke als griezelige missie. De trucks droppen de soldaten bij een verweerd gebouw waar ze zich schoorvoetend omkleden. In knaloranje gaspakken van zuurstof voorzien door tankjes betreden ze het pand. Al in de gangen klinkt het geschreeuw van de vijand. Tientallen zieke uitgehongerde makaken in kooien. Ogen bloed doorlopen, tanden ontbloot. Aan de militairen de taak om de apen uit hun lijden te verlossen. Take no prisoners. Het is donker in dit quarantainecentrum. De gaspakken zijn bloedheet en iedereen kent het risico. Eén scheurtje in je pak kan je dood worden. Wat deze proefapen uit de Filipijnen met zich meedragen is even duivels als hun rode oogjes. Zaire Ebola is een van de dodelijkste virussen ter wereld. Het werd geacht alleen voor te komen in Afrika, maar nu is het hier, in de Verenigde Staten, vlakbij Washington DC. Dit zijn beelden uit de miniserie The Hot Zone uit 2019, die mij in deze tijden van Netflix obesitas dichter aan het scherm kluisterde dan wat dan ook. Het is nauwelijks fictie. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1994 van New Yorker journalist Richard Preston. Daarin beschrijft hij de uitbraak van wat nu Reston Ebola heet. Een virus, spoiler alert, waarvan aanvankelijk gedacht werd dat het Zaire Ebola was, maar wat daaraan later slechts verwant bleek en alleen dodelijk voor apen. Waarom? Niemand weet het. De boodschap van de serie dat het net zo goed slechter had kunnen aflopen, komt met de huidige actualiteit hard binnen. Al heb ik mezelf erop betrapt dat ik de afgelopen weken genoegen schiep in lezen over pandemieën en ziekteuitbraken uit het verleden. Of het troost is of iets perversers, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het besef ontwaakt dat pandemieën mogelijk zijn. In ons eigen land, onze eigen straat. Bij mij gaat het gepaard met een hernieuwd ontzag voor de onzichtbare wereld. Iets waar slimmere mensen dan ik al tijden op hameren. Als deze ellende voorbij is, zei ik tegen mijn vriendin, gaan we naar Micropia, buigen voor de machtige microben en pathogenen. Maar virussen zoals SARS-CoV-2 zijn meer dan microscopische deeltjes. Dat realiseerde ik me toen ik afgelopen week The Pandemic Century, 100 Years of Panic Hysteria and Hubris van de Britse medisch historicus Mark Honigsbaum verslond. Het boek laat zien dat menig epidemie een overdonderende geschiedenis heeft. Dat het soms net opera's zijn waarin mensen, dieren en microben allemaal hoofdrollen vervullen. Honigsbaum voert zijn lezers mee langs de meest markante pan- en epidemieën sinds de Spaanse griep. Hoewel het booswichten zijn met totaal verschillende uitstralingen, hebben deze uitbraken het een en ander met elkaar gemeen. Ze confronteren je met de beperkingen van medische paradigma's, hebben altijd te maken met menselijke beïnvloeding van de omgeving en werken standaard zowel hysterie als hoogmoed in de hand. De reis begint in 1918, in een legerkamp in Massachusetts, waar duizenden jonge soldaten worden voorbereid op een overzeese strijd. Het is koud in het kamp, vies en overvol. En net als het in door oorlog verwoeste Europa, waart er een luchtweginfectie rond onder de jonge mannen. Hoge koorts, extreme benauwdheid en blauwgekleurde lippen zijn enkele van de symptomen. Een medicijn is er niet. De onbekende ziekte zou al snel bekend staan als de Spaanse griep en zou uiteindelijk aan 675.000 Amerikanen het leven kosten. Wereldwijd lopen de schattingen van het aantal slachtoffers op tussen de 50 en 100 miljoen. Waarmee het de dodelijkste epidemie uit de geschiedenis was. Waar de uitbraak van die oorlogswinter precies ontstond is onbekend, maar waarschijnlijk werd het virus verspreid door troepen die terugkeerden uit het hart van de oorlog. Ecologisch gezien waren de loopgraven in Noord-Frankrijk een gigantisch experiment waar massa's mannen uit alle windstreken en daarmee allerlei soorten immuunsystemen samenkwamen. Aanvankelijk werd gedacht dat een bacterie de boosdoener was. Honigsbaum beschrijft hoe koppige wetenschappers, overtuigd van het bacteriële paradigma, er alles aan deden om die aanname bevestigd te zien. In werkelijkheid is influenza A een virale infectie. Dat werd pas definitief bewezen toen in 1933 een geïnfecteerde fret op een laborant nieste, waarop deze ziek werd. Onder de microscoop werd het virus H1N1 niet zichtbaar tot in de jaren 40. En pas in 2005 brachten wetenschappers het hele genoom ervan in kaart en bleek dat de oorsprong waarschijnlijk in vogelpopulaties lag. De enormiteit van het aantal slachtoffers is nu nauwelijks voor te stellen. Maar misschien wel de adembenemendste eigenschap van de Spaanse griep was dat er zoveel jongeren aan stierven. Waar gewone griep vooral baby's en ouderen raakte, vormden nu ook mensen tussen de 20 en de 40 een risicogroep. Waarom? Dat is tot vandaag niet volledig verklaard. Het verhaal zoals Honigsbaum het vertelt, laat vooral zien hoe nauw de pandemie samenhing met de oorlog. Wat vaker het geval is. Hij schrijft: al sinds Pericles in 430 voor Christus de Atheners de bezetting van de Spartanen lieten uitzitten, waarbij de pest uitbrak, zijn oorlogen de voorgangers van dodelijke infectieziekten. Dat duisterste der pathogenen, de zwarte dood, blijkt trouwens niet alleen in de oudheid en de middeleeuwen om zich heen gegrepen te hebben. Niet lang na de Spaanse griep in 1924 duikt de pest op in een Mexicaanse immigrantenwijk in Los Angeles. Inwoners ontwikkelen hoge koorts, een nare hoest en een agressieve longontsteking, waaraan enkele snel bezwijken. Tijdens de begrafenis van een van hen wordt de dode naar katholiek gebruik geëerd en gekust in haar open kist, waarna de ziekte zich verspreidt onder de rouwende nabestaanden. De verantwoordelijke mythologische bacterie Yersinia pestis, die door de geschiedenis misschien wel 200 miljoen slachtoffers maakte, sluimert meestal onder wilde knaagdieren, zoals ratten, zonder schade aan te richten. Als ratten echter ziek worden en in contact komen met mensen, bestaat de kans op overdracht, via vlooien. Tegenwoordig wordt de gezondheid van knaagdierpopulaties gemonitord. De pest duikt nog steeds af en toe op in mensen, maar kan nu bestreden worden met antibiotica. Voor de mensen in het arme en dichtbevolkte Mexicaanse kwartier waren die opties er niet. Met strenge en naar huidige maatstaven ronduit racistische quarantainemaatregelen werd de uitbraak bedwongen. Hoezeer infectieziekten samenhangen met onze relatie tot dieren blijkt een paar jaar later opnieuw als de wereld getroffen wordt door een nieuwe pandemie. Dit keer heeft het alles te maken met een lieftalliger beestje dan de rat. In de jaren 30 vinden exotische vogels wereldwijd gretig aftrek. Voor weduwen en verveelde huisvrouwen zijn parkieten en kanaries de tv's van weleer. Vanuit tropische oorden worden honderdduizenden vogels verscheept naar rijke landen. Dat de gevederde vrienden een bacterie met zich meedragen die longontsteking veroorzaakt, vermoedt niemand. Maar van Argentinië tot Zwitserland en van Holland tot Honolulu worden in 1929 gevallen van de papegaaienziekte gemeld. Een belangrijk inzicht dat deze pandemie zou brengen, volgens Honigsbaum, is dat de vogels in de vrije natuur nauwelijks een risico vormen voor mensen. Parasieten die in wilde populaties rondgaan zijn juist goed voor het evenwicht. Problemen ontstaan pas als mensen die biologische balans verstoren door vogels op één te pakken in krappe kratten om te verschepen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor vogels. De papegaaienziekte zou een les zijn voor de globaliserende toekomst. Overbevolking, vliegverkeer, internationale handel en de bio-industrie maken dit soort overdrachten van dier naar mens steeds gewoner. Iets waar we vandaag in onze goed geïnformeerde thuisquarantaines opnieuw van doordrongen raken. Al in de jaren 30 vreesden wetenschappers bovendien dat ook snelle economische en industriële ontwikkelingen de balans tussen mens en microben zouden verstoren. Dat werd waarheid, bijvoorbeeld in de jaren 70, toen in Philadelphia de zogenaamde Philly Killer toesloeg. Gedurende de hele 18e en 19e eeuw is longontsteking een van de meest gevreesde ziekten. Maar met de brede toepassing van antibiotica, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, komt daar verandering in. Geloofd wordt dat infectieziekten nu al overwonnen zijn. Amerikanen met een door reclame ingegeven voorliefde voor schoonmaakmiddelen en glanzende oppervlakten zien een germ-free era voor zich. Dat is te vroeg gejuicht. Zo blijkt als in de zomer van 1976 duizenden oorlogsveteranen samenkomen voor een vierdaagse conferentie in het chicste hotel van Philadelphia. Ze scholen samen in de enorme balzalen en op de terrassen van het hotel waar ze eten, drinken en keuvelen. Een week later zijn er 6 veteranen in de buurt van Philadelphia ernstig ziek en 1 dood. Ook in de rest van het land blijken bezoekers van de conferentie in het ziekenhuis te liggen met, je raadt het al, longontsteking. Ze hebben geen influenza en ook geen varkensgriep zoals even gedacht wordt door mensen die een uitbraak daarvan al vreesden. Gelukkig wordt na een paar weken duidelijk dat de ziekte niet besmettelijk is. Secundaire gevallen blijven uit. Maar wat de veteranen precies mankeert is nog steeds een raadsel en dat zal het nog even blijven. Pas 2 jaar later zal blijken dat de ziekte van de veteranen alles te maken had met het chique hotel. Legionella pneumophila, zoals de bacterie die zijn ziekte maakte zou gaan heten, houdt zich op in water waarin andere organismen leven waarop hij kan parasiteren. In natuurlijke toestanden bereikt water meestal geen temperaturen waarin bacteriën zich snel vermenigvuldigen, maar door de mens gemaakte omgevingen zijn anders. Hotels, ziekenhuizen en andere grote stedelijke gebouwen hebben voorzieningen die water op gebruikstemperatuur houden en daarmee een ideale omgeving voor Legionella bieden. Het is een klassiek voorbeeld, benadrukt Honigsbaum, van hoe nieuwe technologieën en veranderingen aan de gebouwde omgeving, ontworpen om hygiëne te bevorderen notabene, constant nieuwe gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Wie dat door de paniek rond de veteranenziekte nog niet was, zou kort daarna voorgoed worden bevrijd van de illusie dat infectieziekten tot het verleden behoorden. Een ongekende en genadeloze sluipmoordenaar nestelde zich nu al onopgemerkt in de lijven van gezonde jonge mensen over de hele wereld. De geschiedenis van het AIDS-virus kun je op talloze plekken laten beginnen. Bij chimpansees in de binnenlanden van Cameroen bijvoorbeeld. Of bij de vermeende patient zero, Kate Ducat. Honigsbaum begint in december 1980 in Los Angeles, waar de 33-jarige kunstenaar Michael op de eerste hulp belandt. Hij is extreem vermagerd en heeft spruw, een gistinfectie van de mond die meestal een teken is van een verzwakt immuunsysteem. In het volgende jaar wordt Michael opgenomen in het ziekenhuis, maar geen behandeling slaat aan. Hij sterft in mei aan een longontsteking. Dokters in L.A. en New York krijgen die winter veel meer mannen te zien die net als Michael spruw hebben en vaak bijkomende klachten als koorts, diarree, gezwollen lymfeklieren en donkere vlekken die wijzen op een zeldzame vorm van huidkanker, Kaposi's sarcoom. Net als Michael zijn de meeste van hen homoseksueel. Binnen enkele maanden zouden deze verontrustende symptomen de wereld in hun greep houden. In 1982 zouden er in de VS alleen al 4000 doden zijn gevallen aan wat Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, kwam te heten. De ziekte die veroorzaakt werd door het virus Human Immunodeficiency Virus, oftewel HIV. Aan het eind van de eeuw waren er wereldwijd 14 miljoen HIV-besmettingen en inmiddels zijn het er zo'n 38 miljoen, waarvan de meeste op het Afrikaanse continent. Aanvankelijk, schrijft Honigsbaum, reageert het publiek onverschillig op de nieuwe ziekte. Deels uit onwetendheid, deels uit het al snel hardnekkige vooroordeel dat AIDS alleen homo's treft. President Ronald Reagan weigert de eerste jaren van de epidemie het A-woord te gebruiken en onthoudt AIDS-onderzoekers hun subsidies. Pas in 1985, toen 10.000 Amerikanen AIDS hadden, waaronder ook kinderen en hemofiliepatiënten, sloeg de paniek toe. Duidelijk was nu dat AIDS door bloed overdraagbaar is, zich ook via naalden kan verspreiden en dat de nationale bloedvoorraad besmet was. Doordat in voorlichting van de overheid de omvloerste term bodily fluids werd gebruikt, ontstond de indruk dat je het kon krijgen van speeksel en niezen, en zelfs via allerlei oppervlakken. Bovendien werd bekend dat ook hetero's elkaar door seks konden besmetten. Honigsbaum's navertelling laat zien hoe onvoorstelbaar complex de geschiedenis van AIDS is. Hoe sociale, culturele, geopolitieke, geografische en biologische factoren over enorme tijdvakken in elkaar grijpen. Zo kun je naast allerlei ingewikkelde analyses over de zoonose ervan zeggen dat de AIDS-pandemie deels het gevolg was van de bouw in de koloniale periode van infrastructuur in Centraal-Afrika. Daarmee stroomden veel mannelijke arbeiders het platteland op, destabiliseerden de genderverhoudingen en ontstond een cultuur van prostitutie in grote steden als Leopoldville, nu Kinshasa. Ook in de VS en Europa was een losser wordende seksuele moraal een bekende en belangrijke factor in de verspreiding van het virus. Vooral in steden als New York en San Francisco, waar badhuizen en sauna's cruiseplekken werden voor de losbandige gay scene, maar, waarschuwt Honigsbaum, dat bekende en stigmatiserende verhaal heeft nogal wat kanttekeningen. Het was veel en veel te simpel om AIDS weg te zetten als een homoziekte. Maar die discriminerende aanname informeerde wel de eerste reactie en daarmee het verloop. Zoals AIDS aanvankelijk op een volstrekt onderkoelde reactie van de overheid kon rekenen en later op massahysterie, zo worden bijna alle pandemieën die Honigsbaum noemt omgeven door ofwel ontkenning van de ernst ofwel paniek. De werkelijke impact van een uitbraak meteen inschatten is blijkbaar schier onmogelijk. Dat maakt epidemieën zo vatbaar voor tegenstrijdige reactie, zoals we dat vandaag ook zien in het wisselende alarmisme van wereldleiders. Daarbij speelt natuurlijk ook de pers een rol. Ten tijde van de pestuitbraak in Los Angeles in 1924 bijvoorbeeld, wist in die stad haast niemand welk drama zich in het Mexicaanse kwartier voltrok. Lokale autoriteiten bagatelliseerden de situatie naar buiten toe om geen paniek te zaaien. In New York daarentegen werd de uitbraak aan de westkust groot nieuws. Niet in de laatste plaats omdat het woord pest op de voorpagina briljant was voor de krantenverkoop. De papegaaienziekte een paar jaar later veroorzaakte wel aanzienlijke paniek. Maar hoe politiek een gezondheidscrisis kan worden, zag je pas echt goed in 1976, toen de falende burgemeester van Philadelphia de veteranenziekte aangreep om angst te zaaien voor een terroristische aanslag. Zijn woordvoerder speelde het zelfs klaar om de pers een samensweringstheorie te voeren over de CIA, die in het geheim biologische wapens zou ontwikkelen, zoals aanhangers van Donald Trump nu beweren dat het coronavirus een biowapen van de Chinezen is. Tegelijkertijd vroegen journalisten zich af of het de pest was die de legionairs fataal werd en zagen andere politici een kans om paranoia te zaaien over de pacifistische beweging door te suggereren dat de uitbraak het werk kon zijn van een losgeslagen, gefrustreerde veteraan met een scheikundeset. De opmars van pandemieën in de 21ste eeuw legt bovendien bloot hoeveel geopolitieke belangen er mee zijn gaan spelen in het krachtenveld. Transnationale organen als de Wereldgezondheidsorganisatie zijn niet weg te denken uit de omgang met infectieziekten. Bij het onderzoek naar wat een oprukkend nieuw virus precies is, zijn tegenwoordig wetenschappers en labs van over de hele wereld betrokken. Desondanks lukt het de overheden nog steeds om uitbraken te verbergen en desinformatie te verspreiden. Zoals recentelijk Rusland, dat lang ontkende dat het coronavirus zich er verspreidde. Maar ook in 2003 kostte het de Chinese regering maanden om gedwongen door een klokkenluider te onthullen hoeveel Chinezen er werkelijk leden aan een nieuw en typische 21ste eeuws virus SARS. Die 21ste eeuw is dus net begonnen als de WHO in februari 2003 signalen opvangt van een ongebruikelijke uitbraak van luchtweginfecties in de Chinese miljoenenstad Guangzhou. De organisatie krijgt berichten dat er in de stad gezichtsmaskers gehamsterd worden, net als antibiotica en witte azijn. Dat laatste is een traditioneel medicijn. Dit moet de vogelgriep zijn waarop wetenschappers angstig hebben gewacht, denken ze. Maar de eerste tests wijzen uit dat er iets anders aan de hand is. Er zullen honderden labs van over de hele wereld gemobiliseerd worden en hele ziekenhuizen besmet zijn, voor bekend wordt wat dat dan is, een paar maanden later. Tegen die tijd heeft de ziekte ook de andere kant van de wereld bereikt, Canada. De veroorzaker blijkt een coronavirus dat nooit eerder in mensen werd gezien. Het is zeer besmettelijk en wetenschappers en zorgmedewerkers zijn huiverig om te werken met besmette bloedmonsters en patiënten. Hoewel het oog van de wereld aanvankelijk op de oorlog in het Midden-Oosten gericht is, domineert SARS al snel het nieuws. In Toronto, waar een uitbraak is in een ziekenhuis, is de paniek totaal. Maar voor Hongkong is het een absolute ramp. Op tv zijn angstaanjagende beelden te zien van mannen in gaspakken die een groot wooncomplex afzetten en bewaken. Dit was geen vogelgriep, citeert Honingsbaum, een terugblikkende filmmaker. Dit was Severe Acute Respiratory Syndrome. Een virus dat veel stedelijker en dus bedreigender klonk. SARS kwam ook bekend te staan als de eerste jetset-ziekte van het nieuwe millennium. Refererend aan de snelheid waarmee het zich door Azië en vandaar naar Canada had verspreid door mee te liften in vliegtuigen. En nog sneller dan het virus reist in deze verbonden tijden het nieuws dat de wereld zijn adem deed inhouden. De nieuwe globale wereldorde hielp dus bij het verspreiden van het virus. Maar hoe was het ontstaan uit coronavirussen die normaal alleen in dieren voorkwamen? Om daarachter te komen moesten onderzoekers met hun wattenstaafjes naar de markt, waar, naar Chinees gebruik, een heel rariteitenkabinet aan dieren te vinden was. Van wasbeerhonden en Chinese hazen tot zonnedassen en civetkatten. Die laatste bleken dragers. Hun handelaars bovendien werden positief getest op antistoffen, wat erop duidde dat het virus al even rondging tussen mens en dier. Maar daar eindigde de speur toch niet. In 2005 bleek dat de civetkatten slechts tussenstations waren en vleermuizen het werkelijke reservoir. Hoefijzerneuzen, om precies te zijn. I think people should stop hunting and eating bats, concludeerde een van de betrokken onderzoekers. En dat gold ook voor civetkatten, een geliefde delicatesse. Maar hoewel China de dieren na SARS tijdelijk verbood, verschenen ze na een tijd toch weer op de menus van exclusieve restaurants. Een honger naar exotische eiwitbronnen en steeds maar meer en sneller vliegvervoer hadden SARS de kans gegeven om wereldwijd ongeveer 8000 mensen te besmetten en bijna 800 te doden. En hier begint het verhaal aan het heden te raken. Vleermuizen worden ook nu genoemd als mogelijke gastheren van het huidige coronavirus SARS-CoV-2, dat zich onderscheidt van SARS doordat het met zijn koninklijke spikes beter hecht aan menselijke cellen. Het zijn ook vleermuizen waarmee Honingsbaum het verhaal begint van de meest aangrijpende epidemie voor COVID-19. In december 2013 verzamelt een groepje kinderen zich rond een holle boom in Meliandou. een gehucht in Zuidoost-Guinea. Ze prikken met stokken in de holte om de langstaartvleermuizen die erin nestelen uit te drijven. Het vlees van de mollige beestjes is een belangrijke eiwitbron voor de dorpelingen. Kort hierop krijgt een van de kinderen, de 2-jarige Emile, hoge koorts met overgeven en diarree. Een paar dagen later is hij dood. Daarna volgen Emiles moeder en zijn zusje, die een week later sterven. Het gehucht ligt dicht bij de weg naar een handelsdorp en binnen een paar weken verspreidt de akelige ziekte zich naar omliggende gebieden, ook over de grens met Liberia. Wanneer een dokter van Artsen zonder Grenzen van collega's hoort wat de symptomen zijn, weet hij het meteen. Hij heeft dit monster eerder in de ogen gekeken. Ebola. Het filovirus is een tiental jaar daarvoor in Congo, voormalig Zaïre, uitgebroken, waar het een mortaliteitsgraad had van 90%. Ebola is een van de agressiefste ziekten die de mens kent, weet de arts. En een van de engste. Een vaccin is er niet. Vergeleken met SARS en HIV verspreidt ebola zich minder snel, maar is wel zeer besmettelijk. Vooral voor hulpverleners die in contact kunnen komen met bloed en braaksel van doodzieke patiënten. Beide moeten daarom zo snel mogelijk goed geïsoleerd worden. Maar de omstandigheden zijn daarvoor op zijn minst suboptimaal, waaruit zou blijken hoezeer mensen een virus kunnen helpen zijn gang te gaan. Een paar maanden na de uitbraak maakt de WHO het nieuws bekend. Maar een uitbraak in de afgelegen bossen van Guinea lijkt de ambtenaren niet iets om zich heel druk over te maken. Zelfs wanneer gewaarschuwd wordt dat het virus zich snel verspreidt, misschien zelfs over de grens, schalen hooggeplaatsten bij het WHO het waarschuwingsniveau niet op. En hoewel er een gebrek was aan goede materialen, waaronder ook tests, instrueren lokale autoriteiten in Guinea dokters bovendien om alleen officieel geteste gevallen te melden. Wat het risico vergroot in West-Afrika zijn traditionele begrafenisrituelen erop gericht om de doden te verenigen met voorouders in het hiernamaals. Daarbij is het noodzakelijk dat lijken gewassen, gekleed en gezegend worden door aanraking. Tot overmaat van ramp worden de medische teams die komen helpen in hun felgekleurde maanpakken gewantrouwd en zelfs belaagd door het volk dat na eeuwen van koloniale onderdrukking, uitbuiting en corruptie weinig van overheden moet hebben. Met het virus verspreidt zich het gerucht dat deze marsmannetjes de ziekte juist overdragen. Dit alles vertekent de cijfers. Veel zieken zoeken heil niet bij dokters, maar bij gebedsgenezers, wat de situatie verder verslechtert. Terwijl geruchten de ronde doen dat ebola zich naar steden in Liberia en Sierra Leone verspreidt, ontkennen hoge mensen bij het WHO dit gevaar. Tot in juni weigeren ze een internationale crisis uit te roepen, waarna vluchten naar West-Afrika geannuleerd worden. Ondertussen stapelen de lijken zich op in de straten van Monrovia. Moezons maken de situatie helemaal rampzalig. De haastig begraven doden komen bovendrijven. Pas als er enkele gevallen worden gemeld van zieken die met het vliegtuig richting onder meer de VS reisden, wordt de wereld wakker. Uiteindelijk zouden internationale hulpbronnen alsnog het verschil maken. Maar het einde van de pandemie kwam pas ruim een hels jaar later. Ebola zou bijna 30.000 mensen treffen en aan 11.000 het leven kosten. Deze gruwelijke ziekte, schrijft Honigsbaum, peperde de wereld in dat de verschijning van nieuwe pathogenen in voorheen afgelegen gebieden een groeiend risico was. Net als de terroristische aanslagen van 11 september 2001 toonde ebola aan hoe poreus het luchtruim de wereld maakt en hoe kwetsbaar voor exotische ziekten die binnen 72 uur overal kunnen zijn. Maar ebola confronteerde wetenschappers ook met de grote onvoorspelbaarheid van dit soort virussen. Hoe kon Zaïre ebola bijvoorbeeld helemaal in Guinea belanden? Gedacht wordt dat fruitvleermuizen de dader zijn. Maar zeker is dat niet. Ook gorilla's en chimpansees kunnen het bij zich dragen. En al deze dieren worden bejaagd en gegeten. Er zijn bovendien meerdere stammen bekend van ebola, de een gevaarlijker voor mensen dan de ander, die op verschillende plekken, waaronder Western Virginia, zijn gevonden. Ook die variëteit stelt onderzoekers voor een raadsel. Daar komt nog eens bij dat niemand weet waar het virus zich verbergt tussen uitbraken en wat ermee gebeurt. Dat mysterie wordt dramatisch voor het voetlicht gebracht in The Hot Zone. Als het gevaar geweken lijkt, neemt onderzoeker en legerarts Nancy Jacques, die een sleutelrol speelde, het podium. Terwijl het militaire pathos aanzwelt in de muziek, waarschuwt ze de wereld. The Ebola virus feeds and then it retreats back into the shadows where it learns. Mutates. Believe me when I tell you, this monster will be back again and we need to be ready. Die laatste noten zijn wat alarmistisch, populistisch misschien. Maar één uitspraak uit de finale van de serie bleef rondspoken in mijn hoofd. Terwijl ik met toenemende verbazing het boek van Honigsbaum las. Je zou kunnen zeggen, orakel Jakes, dat het immuunsysteem van de aarde zijn meest destructieve pathogeen ontdekt heeft. De mens. Dank voor het luisteren. Mocht je nu nog geen lid zijn van De Correspondent, ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid en steun onze journalistiek. Heel veel dank.